Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn voor de kerk, de kerkelijke kas en dan met name de zending. En dan bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd. Dus kerk, kerkelijke kas, de zending en bij de uitgang voor het bouwfonds. Na de zegen zingen we samen twee coupletten van een vaste burcht. Gisteren was het reformatieherdenking, dus vandaar. Een vaste burcht en de tweede couplet, geen aardse macht begeren wij. De middagdienst begint om 16:30 en pro Christo komt ook een half uur eerder bij elkaar dan normaal. Dus houd er rekening mee, vanmiddag begint de dienst om 16:30. En dan de schriftlezing, die is uit Genesis 34 en uit Genesis 49. Dus voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit Genesis 34 en uit Genesis 49. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Een intochtslied, zo wordt Psalm 5 ook wel genoemd. We willen van deze psalm het vijfde, het zevende en ook het twaalfde vers zingen. Wie zinloos zonder te onderwegen, te overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan. Maar mij, vers 7, ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleiden naar het paleis der heiligheid, in ware godsvrees neergebogen, uw gunst verhogen. En dan ook het 12e vers van Psalm 5. luisteren ook vanmorgen samen naar Gods heilige wet. En daarna zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Hij die op u vertrouwt en ook uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar heren, wie is de man, de mens, die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? De wet ontdekt ons ook altijd aan onze overtredingen. Maar dan wil die ontdekking ons brengen tot het gebed om vergeving. O bron van het hoogste goed, was en reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. de Bijbel open, vanmorgen bij Genesis 34 en 49. We lezen uit 34, de versen 1 tot en met 5, 13 tot en met 18, 25 tot en met 31 en uit 49 de versen 5 tot en met 7. Dus eerst uit Genesis 34, de eerste 5 versen. En Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob gebaard had, ging uit om de dochters van dat land te bezien. Sichem nu, de zoon van Chemor, de Heviet, de landvorst, zag haar en hij nam ze en lag bij haar en verkrachtte ze. En zijn ziel kleefde aan Dina, Jacobs dochter, en hij had de jonge dochter lief. En sprak naar het hart van de jonge dochter. Sichem sprak ook tot zijn vader Chemor, zeggend: neem mij deze dochter tot een vrouw. Toen Jacob hoorde dat hij zijn dochter Dina verontreinigd had, zo waren zijn zonen met het vee in het veld. En Jacob zweeg totdat zij kwamen. En dan vers 13 tot en met vers 18. Toen antwoordden Jacobs zonen aan Sichem en Chemor, zijn vader, bedriegelijk. En spraken overmits, omdat dat hij Dina, hun zuster, verontreinigd had. En ze zeiden tot hen: wij zullen deze zaak niet kunnen doen, dat wij onze zuster aan een man geven zouden die de voorhuid heeft, want dat ware ons een schande. Doch hierin zullen wij u ter wille zijn, zo gij wordt gelijk als wij, dat onder u besneden worden al wat mannelijk is. Dan zullen wij u onze dochters geven, en uw dochters zullen wij ons nemen, en wij zullen met u wonen. En wij zullen tot een volk, tot één volk zijn. Maar zo gij naar ons niet zult horen om besneden te worden, zo zullen wij onze dochter nemen en wegtrekken. En hun woorden waren goed in de ogen van Chemor en de ogen van Sichem, Chemors zoon. En dan vanaf vers 25. En het geschiedde ten derde dagen, toen ze in de smart waren, zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, een iegelijk zijn zwaard en kwamen stout in de stad en doodden al wat mannelijk was. Ze sloegen ook Chemor en zijn zoon Sichem dood met de scherpte van het zwaard, en ze namen Dina uit Sichems huis en gingen vandaar. De zonen van Jacob kwamen over de verslagenen en plunderden de stad, omdat ze hun zuster verontreinigd hadden. Hun schapen en hun runderen, hun ezels en hetgeen dat in de stad en hetgeen dat in het veld was, namen ze. En al hun vermogen, al hun kleine kinderen en hun vrouwen voerden ze gevankelijk weg en plunderden dezelfde en al wat binnenshuis was. Toen zei Jacob tot Simeon en Levi: gij hebt mij beroerd, mits mij stinkende te maken onder de inwoners van dit land, onder de Canaanieten en onder de Ferezieten. En ik ben weinig volk in getal, zo zij zich tegen mij verzamelen, zo zullen ze mij slaan. En ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. En zij zeiden: zou hij dan met onze zuster als met een hoer doen? En dan de zegen van Jacob over Simeon en Levi, versen 5 tot en met 7 van hoofdstuk 49, uitgangspunt voor vanmorgen ook. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eren worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben ze de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben ze de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, want ze is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Tot zover. We willen ook vanmorgen samen in ons gebed tot de Heere gaan, hem danken en hem bidden. Wij willen voorbeden doen voor zuster Schuurman Albers van de Oude Veen. En dit weekeinde verblijft ze voor behandeling in verband met haar zwangerschap in het ziekenhuis van Ede. We willen aan de Heere opdragen zuster Westraten van de Framboos. Die moet morgen, maandag 2 november, een operatie ondergaan. Ook in het ziekenhuis te Ede. We willen ook aan de Heere opdragen zuster van de Kraats ter Burg van de Edelmanlaan. Ze heeft van de week een moeilijke uitslag van onderzoeken te verwerken gekregen. Wij willen ook aan de Heere opdragen het gezin van dominee Buis. In de afgelopen week is moeder, schoonmoeder en oma van der Wiel uit Drachten overleden en morgen zal de begrafenis plaatsvinden. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Bosma van der Ploeg van de Nachtbouwooglaan weer thuis kwam na een operatie, een geslaagde operatie in het ziekenhuis in Ede. En wij willen met onze broeder en zuster van Manen van de Mulderslaan, Wim en Gerda van Manen, de Heere ervoor danken dat ze in de afgelopen week 25 jaar getrouwd mochten zijn. Zo hebben we weer veel te bidden en te danken. Laten we samen het aangezicht van de Heere met eerbied en ootmoed zoeken. Aan het begin van deze dienst van morgen hebben wij samen een paar verzen mogen zingen uit Psalm 105, Heren. En in die paar verzen komt naar voren dat u de God bent van het verbond. En dat uw trouw van geslacht tot geslacht is. En dat is waar. Daar mogen wij vanmorgen ook weer de blijken van ontdekken. Als we hier als gemeente weer bij elkaar zijn, als we weer meeluisteren naar deze dienst, dan hebt u het weer zondag laten worden. Dan hebt u ons weer hier als gemeente gebracht, geroepen. Het is uw trouw. En u laat uw trouw ook aan ons blijken op grond van uw verbond. Het verbond dat wij mensen kunnen schenden. Maar dat verbond dat door u nooit verlaten zal worden. Heren, we danken u voor uw trouw. En dat u ons zo ook steeds weer opnieuw achterna komt. En dat u ook steeds weer opnieuw ons roept en verzamelt. En dan wilt u ook vanmorgen ons weer onderwijzen. Als we dat woord openen, als we daar de boodschap uit willen verstaan, dan wilt u onszelf gaan onderwijzen. En we bidden van u, Heren, dat wij dat onderwijs ook echt mogen ontvangen in onze harten. Dat we ons er niet van afsluiten. Of dat we niet met dingen bezig zijn die betrekking hebben op ons eigen leven. We kunnen soms zo vol zijn van wat achter ons ligt of wat nog te gebeuren staat. Maar Heren, laat ons hart vanmorgen de boodschap mogen ontvangen, verstaan, verwerken. Dan weet u wel wat we nodig hebben. U kent ons hart, u kent ook de gesteldheid van ons hart. Laat uw Heilige Geest ook vanmorgen ons mogen leiden in ons verstaan, maar ook in het onderwijzen. Geef ook uw dienaar wat hij nodig heeft om de boodschap zo helder mogelijk te kunnen brengen. Samen als gemeente willen wij uw aangezicht zoeken met dankzegging, Heren, dat u in het midden van ons ook weer reden tot dankzegging gaf. Onze zuster van onze zuster Bosma van der Ploeg mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. De operatie mocht goed verlopen en slagen. En dan beseffen we het weer, heren, dat uw goede hand over ons was. En dan komt u ook alle dank daarvoor toe. We willen vragen of u haar ook verder omringen wilt en verder herstel schenken wilt. Wilt u met haar zijn en alles geven wat zij en ook haar gezin nodig hebben. We zijn ook dankbaar, heren, dat Wim en Gerda van Manen in de afgelopen week met hun kinderen hebben mogen gedenken 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar te zijn verbonden geweest. En het staat ook bovenaan in hun leven: groot is uw trouw, o heren. Ze mogen dat zo ook beleven, dat u trouw bent over hen en dat ze daarom ook trouw konden zijn en blijven aan elkaar. Heren, we danken u voor de zegen die u ook aan dit echtpaar geschonken heeft. En wilt u onze broeder en zuster ook verder in alles nabij zijn, nog vele jaren aan elkaar geven en samen met hun kinderen en ook met hun kleinkind. Heren, wij hebben vanmorgen ook onze zorgen en onze moeite aan u voor te leggen. Wij denken aan onze zuster Schuurman Albers, Nanda Schuurman, die deze dagen in het ziekenhuis moet zijn voor behandeling. We zijn dankbaar dat Ruben en Nanda een kindje mogen verwachten, dat is ook uw goedheid. Maar de zwangerschap is toch niet altijd even gemakkelijk en nu willen we bidden, heren, of u ook de behandeling die ze op dit moment in het ziekenhuis krijgt wilt zegenen en rust wilt geven, want dat is wat op dit moment zo nodig is. Ontfermt u zich over haar, ontfermt u zich over het hele gezin. Wij willen samen voorbeden doen voor onze zuster Westraten, heren, die morgen naar het ziekenhuis moet voor een operatie. En dan moeten we ons uit handen geven en zij mag dat gelukkig ook doen. Ze mag het alles van u verwachten. Wilt u alles wel maken, heren? Gedenk haar en leid alles ten goede. Wilt u met haar en onze broeder zijn, ook met de kinderen die hartelijk met haar meeleven? Wij willen samen ook voorbeden doen, heren, voor onze zuster van de Kraats. Van de week zo'n moeilijke uitslag. Dan komt er heel wat op ons af. En ook al zijn we dan ouder, dan grijpt het ons altijd toch aan. Wilt u onze zuster gedenken, omringen met uw zorg en troost en steun geven vanuit uw woord. We dragen haar en ook degene die om haar heen zijn van harte aan u op. Wij willen samen ook bidden, heren, voor het gezin van dominee Buis. Het gezin dat in de afgelopen week geconfronteerd werd met het overlijden van moeder, schoonmoeder en oma van de Wiel. En dan weet u wat dat betekent, heren, voor het gezin. Moeder en oma die zo'n grote plaats heeft ingenomen in het gezin. Als we dan afscheid moeten nemen, geeft dat verdriet en geeft dat pijn. En toch aan de andere kant mag er ook troost en bemoediging zijn, omdat u ook in het leven van moeder en oma dat vertrouwen hebt gegeven op uw belofte. En dan is een mens veilig voor altijd en eeuwig. Heren, we bidden of u de familie ook omringen wilt morgen als de dag van de begrafenis er is. En laat dan ook het licht van het evangelie de donkerte van het graf mogen overschijnen. We dragen ieder in ons midden aan u op, die zorgen en moeite en verdriet heeft. In welke mate, in welk opzicht, het is u allemaal bekend. Gedenk ons, ontfermt u zich over ons. En zo komen we ook vanmorgen als gemeente samen tot u. We leggen onze dank voor u neer. We brengen onze zorgen ook bij u. We weten ons afhankelijk van uw leiding. Heren, ontfermt u zich over ons en zegen ons, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Psalm 146, daarin komt zo prachtig naar voren dat de Heere Jacobs God is. En zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En dat is het derde vers en we willen ook samen zingen het vierde en het achtste vers. Psalm 146, 3, 4 en 8. Het uitgangspunt is, zoals gezegd, de verzen 5 tot en met 7 van Genesis 49. Jacob die Simeon en Levi zegent. En na het amen zingen we samen uit Psalm 130 het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Gemeente, aartsvader Jacob ligt op zijn sterfbed. En hij voelt dat het einde van zijn aardse reis gaat naderen. Op dat moment is hij 147 jaar oud en ja, dan zeggen wij tegen elkaar dat is bijzonder oud. Bijna anderhalve eeuw heeft hij op aarde mogen wonen en leven. De laatste 17 jaar van zijn leven heeft hij gewoond in Egypte. En daar zal hij ook sterven, dat is duidelijk. Alleen daar wil hij absoluut niet begraven worden. Hij laat Jozef speciaal komen om dat ook met hem te bespreken. Jozef, als ik straks gestorven ben, alsjeblieft begraaf mij in Kanaan. En dat komt, gemeente, omdat Jacob uiteindelijk niet meer thuis is in Egypte. Dat land is een vreemd land voor hem. Hij is thuis in het land van Gods belofte. Hij is in Egypte slechts een vreemdeling. En als het goed is, dan kunnen we daar ook wel het een en ander ons bij voorstellen. Want ja, je zult als christen toch ook iets van datzelfde in je leven moeten ervaren, is het niet? Dat je nog wel in deze wereld bent, dat je hier ook wel een taak hebt en een plaats, maar dat je uiteindelijk toch ook ervaart en voelt, mijn vaderland is hier beneden niet, mijn vaderland ligt boven. Jacob ligt op zijn sterfbed en zoals dat dan ook gaat, dan roepen we de familie erbij en zo is dat bij Jacob ook. De kinderen, de zonen worden er allemaal bijgeroepen. En dan gaat hij ze zegenen, zo is hij zelf gezegend door zijn vader en nou gaat hij die zegen ook weer doorgeven aan zijn 12 zonen. En in de gedachten zie je ze ook allemaal zo om dat sterfbed heen staan. Ze zijn best zelf ook al op leeftijd gekomen. Als vader 147 is, dan kun je wel uitrekenen dat de zonen ook niet meer zo jong zijn. En heel opmerkelijk is dat als Jacob die zonen zegent, dat hij zijn handen op hun hoofden legt, dat er dan wat gebeurt. Dat hij dan profetische vergezichten krijgt. Dat de Heilige Geest die aan hem schenkt. En dan gaat hij dingen zeggen die betrekking hebben op het leven van die kinderen en ook op de toekomst van de stammen die uit die zonen voort zullen komen. En dan is dat heel bijzonder, omdat die woorden niet alleen voor die tijd en voor die zonen van betekenis waren, maar omdat die woorden ook betekenis hebben voor ons van vandaag. Twee weken geleden hebben we samen stilgestaan bij die zegen over de eerstgeborene, Ruben. En dan vanmorgen samen willen we stilstaan bij de zegen over de tweede en de derde zoon, Simeon en Levi. Het thema is Jacob zegent Simeon en Levi. Jacob zegent Simeon en Levi. Na de oudste is nou de tweede zoon aan de beurt, Simeon. En in gedachten zie je Simeon ook dichter naar het bed van zijn vader toekomen. En hij buigt zich wat voorover en die oude handen die komen op zijn hoofd. Simeon. Hij is net als Ruben een zoon van Jacob en van Lea. En ja, dat heb ik de vorige keer ook al gezegd, hè. Dat was een verstandshuwelijk tussen Jacob en Lea en dat is nooit ideaal. Jacob hield in zijn hart niet van Lea, hij hield van Rachel. Lea heeft wel ontzettend veel van Jacob gehouden en ze heeft er ook alles aan gedaan om de liefde van Jacob voor zich te winnen. Maar dat valt niet mee. Liefde is een wonderlijk iets, dat is er of dat is er niet. En toch, ze heeft het geprobeerd. En toen Simeon geboren was, toen heeft ze een naam gegeven aan dit kind, waarin iets doorkomt, iets blijkt ook van het verlangen van deze Lea om de liefde van Jacob te winnen. Simeon heet hij. God heeft mij gehoord. God heeft mij gehoord. Hij heeft gezien de moeite waarin ik verkeer. Hij heeft het wel gezien dat er tussen Rachel en tussen mij zoveel jaloezie is. Hij heeft het wel gezien dat Jacob in wezen zijn hart niet aan mij kan geven. En nu heb ik weer een zoon gekregen. Simeon, God heeft mijn gebed gehoord. Ze heeft dus blijkbaar die nood bij God neergelegd. En daar kun je dan vanmorgen van zeggen dat ze daarin toch ook goed gehandeld heeft. Want laten we nou wel wezen, de moeite en de zorgen die wij ook in ons leven ervaren, die kunnen we toch ook het beste maar in de handen van de Heere leggen. En niet dat we dan altijd verlossing ontvangen van de moeite, maar wel dat de Heere altijd kracht en steun geeft als we het bij hem zoeken. En nou heeft Lea dus dat mogen doen. En ze heeft een zoon, een tweede zoon gekregen. Rachel heeft nog geen kinderen, heeft een tweede zoon gekregen. Simeon, de Heere heeft mij verhoord. En dat is eigenlijk een boodschap voor Jacob. Jacob, begrijp je het nou? Dat ik daar nou zo mee zit en zo mee worstel. Dat jij ten diepste mij niet lief hebt. God heeft mij gehoord. En zo probeert ze het hart van hem te winnen. Ik meen dat ik dat de vorige keer ook al gezegd heb. Dat zeg ik eigenlijk nu ook weer. Ik las ergens, dat vond ik een hele rake opmerking. Kinderen kunnen nooit ertoe leiden dat er liefde komt tussen ouders. Maar ouders moeten elkaar lief hebben. En zo moet het tot de kinderen, tot het ontvangen van kinderen leiden. En ik denk dat ook dat een hele waarheid is. Lea, hoe goed te begrijpen ook haar nood, heeft toch geprobeerd op een verkeerde manier de liefde van haar man te winnen. En nu, hier in Genesis 49, zijn we vele, vele jaren verder, want Simeon is zelf ook al op leeftijd. En Jacob ligt op zijn sterfbed, zoals ik al meer dan eens gezegd heb. En wat zal deze Simeon nou te horen krijgen? Zal Simeon nou de opvolger worden van Ruben? Ruben, hebben we de vorige keer gezien, die heeft het eerstgeboorterecht verspeeld. Dat is die kwijtgeraakt vanwege zijn zonde met de slavin van Jacob. Zal Simeon nu de plek van Ruben gaan innemen? Helaas, de zegen die Jacob uitspreekt over Simeon blijkt ook een geweldig oordeel te bevatten. En ik vind dat aangrijpend. En wat zegt deze Jacob dan tegen Simeon? Mijn ziel komen niet in zijn verborgen raad. En mijn eer worden niet verenigd met zijn vergadering. En dan gaat hij verder. Want in toorn heeft die mannen doodgeslagen. En in moedwil heeft hij ossen weggerukt. Wat bedoelt Jacob nou eigenlijk hier te zeggen, gemeente? Nou, hij bedoelt eigenlijk te zeggen dat hij zich helemaal distantieert van het denken en ook het doen van Simeon. En Simeon die heeft bepaalde plannen gemaakt in zijn hart. En die plannen die heeft hij uitgevoerd ook. Het waren verschrikkelijke plannen. Moord en doodslag, roofzucht. Ze zijn allemaal in zijn hart opgekomen. En Simeon heeft die plannen niet, als het ware, weggedrukt en gezegd dat mag ook niet. Of heeft het ook niet aan de Heere beleden dat het in zijn hart allemaal zo eraan toe ging. Nee, hij heeft dat als het ware gevoed. En die plannen, die heeft hij ten uitvoer gelegd. Het is allemaal werkelijkheid geworden. Simeon heeft mensen vermoord. Simeon heeft bezittingen van mensen weggenomen. Wanneer is dat gebeurd? En waarom heeft Simeon dat nou gedaan? Nou, gemeente, daarom hebben wij nou vanmorgen ook een paar gedeeltes gelezen uit hoofdstuk 34. Want in hoofdstuk 34 komt het allemaal naar voren. Ik zou willen zeggen, in hoofdstuk 34 wordt gesproken over de tragedie van Sichem. De tragedie van Sichem. Het is namelijk zo, toen Jacob uit Paddan Aram kwam, toen was hij op weg naar Bethel. Daar zou hij weer naar terug. Dat had hij aan de Heere beloofd. Bethel, een bijzondere plaats. De hemel was opengegaan. Die ladder had hij gezien. En toen had hij de belofte gedaan. Als ik terug mag komen, dan zal ik hier terugkomen. En dan zal ik tienden van alles wat u mij geeft ook weer teruggeven aan u. Hij heeft dus geweldige beloften aan de Heere gedaan. Hè? Ik zal weer terug naar Bethel gaan. Maar hoe gaat dat vaak met beloften die wij aan mensen geven? Maar hoe gaat dat vaak ook met beloften die wij aan de Heere doen? We kunnen soms in de emotie van het moment, kunnen we de Heere bijzondere beloften geven. Hè? Dat we zeggen, hè, als u mij beter maakt, als ik weer herstellen mag, dan. Of in andere moeite ben je geweest en dan kun je soms zulke beloften doen aan de Heere. Maar ja, wij mensen, we zijn mensen die zo dikwijls ook onze beloften dan, als het weer wat voor de wind gaat met ons leven, die beloften dan eigenlijk ook weer vergeten. En zo zie je dat eigenlijk bij Jacob ook in zijn leven. Dan heeft hij de belofte gedaan, ik ga terug naar Bethel, de Heere daar danken. Maar dan is hij onderweg. En dan is hij met zijn gezin zo in die streek die vandaag de dag Samaria heet. En dat is een mooie streek. Daar zijn weiden voor het vee. Daar kun je makkelijk wonen ook tussen die bergen, de Ebal en de Gerizim in. Een paar jaar geleden toen ik in Israël ben geweest, toen heb ik dat ook nog mogen zien van de hoogte af, dan zie je die vlakte zo liggen. Dan kun je wel begrijpen dat Jacob, als hij daar is, dat hij zoiets heeft van, hier zou ik toch wel graag een poos willen blijven. En dat doet hij ook. Hij koopt een stuk grond daar. En hij gaat zich daar vestigen. Hij vestigt zich in het plaatsje Sichem. En ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, daar begon de moeite. Dat had hij eigenlijk niet moeten doen. Hij had daar in dat heidense Sichem zich niet moeten vestigen. Hij was op weg naar Bethel. Hij had gewoon door moeten gaan. Hij had zich moeten houden aan zijn beloften aan God. Maar helaas, hij kreeg als het ware weer zoveel verleidingen van de dingen van deze wereld, dat hij zich daar ging vestigen. Hij beleefde op dat moment niet meer dat hij onderweg was. Hij beleefde op dat moment niet meer dat hij een pelgrim was die onder de hoede van God leeft en die uiteindelijk ook de dankbaarheid aan God heeft te brengen. Nee, dat was hij weer kwijt. Hij was weer, om zo te zeggen, helemaal bekoord door de dingen van het leven. En wat gebeurt er nou als mensen weer helemaal bekoord raken door de dingen van het leven? Dan zie je dat er ook heel wat dingen van deze wereld weer in het leven van mensen een plaats krijgen. En dat is bij Jacob ook het geval geweest, gemeente. Want als je dan in hoofdstuk 35 leest, dat God toch nog weer opnieuw aan Jacob zegt, je had me toch een belofte gedaan en je moet toch terug naar Bethel. Dan blijkt dat Jacob zich realiseert dat hij niet zomaar weer naar Bethel terug kan, maar dat er uit zijn huisgezin eerst het een en ander verdwijnen moet aan verkeerde dingen. En die worden door hem verzameld en die gaat hij dan onder een boom begraven. Dus in die zin blijkt ook wel dat als een mens niet meer werkelijk een pelgrim is en niet echt meer een vreemdeling is hier beneden, dan komen er dingen vanuit deze wereld zijn bestaan binnen die eigenlijk een gelovig mens niet mogen, die een gelovig mens eigenlijk niet aan de hand mag houden. En zo zie je dat bij deze Jacob ook. Hè? Hij is, om zo te zeggen, ook voor een deel, en dat is wat ik maar zeggen wil, voor een deel verantwoordelijk voor dat wat er in Genesis 34 is gebeurd. De tragedie van Sichem, mag ik het vanmorgen zo eens zeggen? De tragedie van Sichem zou nooit hebben plaatsgevonden als Jacob op zijn plaats was gebleven. En als hij geestelijk zijn pelgrimschap had beleefd, dan was hij doorgegaan tot Bethel. Maar omdat hij geestelijk van zijn plek was, heeft dat ook mede geleid tot die tragedie van Sichem. De tragedie van Sichem. U zegt, wat hield hij nou eigenlijk in? Jij zegt, wat is dat nou eigenlijk geweest? Die tragedie van Sichem, jongeren, die begon met een verkering. Die begon met een verkering tussen een jongen uit de plek Sichem en het meisje, de enige dochter van Jacob, en die dochter die heette Dina. En opmerkelijk genoeg heet die jongen zelf ook Sichem. Dus er is verkering gekomen tussen Sichem, de jongen, en Dina, het meisje. Maar helaas, deze jongen die vergrijpt zich aan dat meisje. Hij respecteert de grenzen niet die God heeft gesteld. Wel heeft hij van dit meisje gehouden. En dat blijkt ook, dat zegt hij later ook steeds weer. Hij wil met haar gaan trouwen. Maar dan blijkt dat de zonen van Jacob, dus de broers van Dina, dat die daar eigenlijk niet zo voor zijn. En je kan, als je er even over nadenkt, je kan dat ook wel begrijpen. Want Sichem is geen gelovige jongen. En Sichem heeft ook een ongelovige familie. En Sichem is dus een volkomen heidense plaats. Dus als nou Dina gaat trouwen met Sichem, gaat dat hele gezin en geslacht van Jacob gaat zich verbinden met zo'n heidense familie. En daarom is het eigenlijk ook wel te begrijpen dat die zonen van Jacob zeggen, maar dat moeten we niet hebben. En dat kan ook niet tegenover de Heere onze God. Wij zijn op weg naar Bethel. Wij moeten niet in deze wereld, om zo maar te zeggen, onze pennen slaan. We moeten niet met mensen van deze wereld ons verenigen. Wij moeten op weg zijn naar Bethel. We hebben een andere roeping. Maar, hoewel het te begrijpen en ook terecht is dat de zonen van Jacob er moeite mee hebben, trouwen met een ongelovige partner en deel gaan uitmaken van een ongelovige familie is natuurlijk verre van ideaal voor een gelovig mens. Dat kan een hele hoop moeite en zorgen opleveren, ook vandaag de dag. Ik zou tegen onze jonge mensen willen zeggen, hè, als je echt naar een jongen of een meisje verlangt, zoek dan een jongen of een meisje uit kerkelijke kring. Het liefst een gelovige jongen of meisje. En niet dat andere jongeren minder zijn, hoor, absoluut niet. Zo moeten we dat niet tegen elkaar zeggen. Die indruk is ook wel eens gewekt, hè? Van dat we dan beter zouden zijn dan... Nee, absoluut niet. Maar het gaat juist om het geestelijke aspect, hè? Die verbinding tussen, hè, gelovig en ongelovig geeft zoveel moeite. Al zijn er gelukkig ook voorbeelden te geven dat de ongelovige partij later zelf ook gelovig geworden is. En dat is dan een bijzondere zegen van de Heere. Maar daar moet je niet van uitgaan. En zoals ik ook eens gelezen heb en andere dominee ook heel raak zei, het huwelijk is ook niet een soort van een evangelisatieinstituut. Dus in die zin, je moet daar ook heel voorzichtig mee zijn. Dus, en daarom moeten we denk ik als hoofdlijn deze lijn trekken, dat is ook volgens de schriften ook, dat je een partner zoekt uit een gelovig gezin. Dus wat dat betreft, hè, die zonen van Jacob, je kan je er wel wat bij voorstellen, hè, dat ze er zoveel moeite mee hebben. Maar dat hadden ze ook eerlijk moeten communiceren met Sichem en met de familie van Sichem. En dan hadden ze dat ook helemaal duidelijk moeten bespreken. Maar wat gebeurt er? Nou gaan ze bedriegelijk handelen. Ze gaan het plan opvatten en dan gaat het vooral om 2 van die 12 zonen, om Simeon en om Levi. Dan gaan ze het plan opvatten om hen voor te stellen van, als jullie je nou laten besnijden, Als jullie nou bereid zijn om, zo te zeggen, ook het verbond van God te accepteren, dan willen wij wel toch ook onze zuster aan jullie zoon geven. En dan willen we ook wel familie van elkaar worden. Dus ze zeggen dus, wij willen wel op deze voorwaarden. Maar het was, en dat is eigenlijk waar het om gaat, gemeente. Het was van tevoren al duidelijk in hun hart dat ze dat niet echt wilden. En dat is wat Jacob in deze zegen ook verwoordt. Hij heeft het over hun verborgen raad. Hè? En heeft het over hun vergadering. Hè? Dat wil eigenlijk zeggen, de plannen in hun hart. Wat erachter zit. Hè? Wij zeggen wel eens de verborgen agenda. Mensen kunnen soms een verborgen agenda hebben. Hè, dat ze bepaalde dingen zeggen of doen, maar ze willen eigenlijk net een ander doel bereiken. Ze zijn niet straight, ze zijn niet echt open, ze zijn niet integer. En deze twee, Simeon en Levi, ze zijn niet integer. Want ze hebben eigenlijk iets anders in hun hart. Ze zijn iets anders van plan. Als de mannen van Sichem zich laten besnijden, dan heb je daarna altijd een paar dagen van koorts. En in die dagen zijn ze dus zwak. En dan willen ze ze gaan ombrengen. Dus ze hebben diep in hun hart moord en doodslag ten opzichte van de mensen, de mannen van Sichem. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is ontzettend, Simeon en Levi, twee jongens uit een verbondsgezin. Twee jongens uit een gezin dat ook een bepaalde status heeft op te houden daar in die omgeving. Want die anderen die zullen zeker wel geweten hebben, Jacob en zijn gezin dienen de Heere. En deze twee jongens die beschamen zo ook die status van verbondsgezin, door deze plannen niet alleen in hun hart te hebben, dat is al verschrikkelijk, maar ook de tweede stap zetten ze erachteraan. Hun plannen leggen ze ten uitvoer. En je ziet ze, die mannen allemaal stuk voor stuk gaan ombrengen. Ze plunderen daarna de stad. Het vee wordt eigenlijk meegenomen. Het is een verschrikking wat er allemaal gebeurt, een tragedie. Ja, nou zou je kunnen zeggen, je ziet in deze handelwijze van deze Simeon en Levi, zie je iets terug van het bedrog van Jacob zelf. Nou, ik denk dat dat in wezen ook wel zo is. En ik heb al aangegeven, Jacob is ook verantwoordelijk. Hij heeft zijn gezin daar gebracht in Sichem. Dan kun je eigenlijk ook op dit soort problematieken wachten. Maar het neemt verder niet weg, hè, dat je deze handelwijze van Simeon en Levi volstrekt moet afkeuren. En Jacob doet dat ook. Hè. Hij distantieert er zich van. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Wij zouden gewoon tegen elkaar zeggen van, ik wil er niks mee te maken hebben wat jullie allemaal verzonnen hebben en gedaan hebben. Ik vind het verschrikkelijk. Simeon. Je zou hem vanmorgen kunnen rekenen tot een groep mensen die je bestempelen kan als geestelijke fanatici. Wat zijn geestelijke fanatici? Dit zijn mensen die op zich voor goede dingen strijden. Maar ze strijden op een manier die niet hoort bij het doel. Het doel heiligt niet alle middelen. Als het gaat om het koninkrijk van de Heere, zeker niet. Het koninkrijk van de Heere is een geestelijk koninkrijk. Daar passen geen vleeslijke wapens bij. He, als je voor de dingen van de Heere strijdt, dan moet je je altijd afvragen, als ik dat doe, hoe doe ik dat? Nooit agressief. Nooit mensen, om zo te zeggen, ook onderuit willen halen. Het vergt wat hoor, om werkelijk waar op een goede manier te strijden voor het koninkrijk van God. Geestelijke fanatici. Helaas zie je de kerkgeschiedenis dit soort mensen ook altijd weer naar voren komen. Maar ik wil vanmorgen zeggen dat de enige wapens die een christen heeft te hanteren, de wapens zijn van het gebed en van het woord. De dingen van de Heere mogen en moeten alleen maar bevoordeeld worden door de wapens van bidden en van de schrift hanteren. En dan kun je zeggen, ja, maar dat zijn wapens waar je niet zo ver mee komt. Dat waag ik te betwijfelen. Dat waag ik te betwijfelen. Het kon wel eens zijn, als je de dingen van de Heere wil bevorderen, dat je met gebed en schriftlezing en het woord brengen veel verder komt dan met de dingen van deze wereld. De vleeselijke wapens. De gevolgen voor Simeon. Wat zijn die? Nou, hoort u en hoor jij nou wat Jacob zegt? Ik zal ze verdelen onder Jacob, ik zal ze verstrooien onder Israël. Dat betekent dat deze Simeon en ook Levi op dat moment geen berouw getoond hebben. Levi heeft later wel berouw getoond. Daar kom ik zo meteen nog even over te spreken. Maar Simeon heeft nooit berouw getoond over deze geweldige tragedie, deze misdaad. En nou krijgt hij geen erfdeel in het beloofde land. Dan moet hij gaan inwonen bij een andere stam. Bij de stam van Juda staat er in de Bijbel. Inwonen is altijd verre van ideaal. Hè? De tijd na de Tweede Wereldoorlog was er woningnood. En veel stellen die toen gingen trouwen, die moesten gaan inwonen bij hun ouders of bij hun grootouders of bij hun oom en tante. Dat is echt ver van ideaal. Je mist je eigen privacy. En je zag het ook, zodra mensen een eigen woning konden betrekken, dan gingen ze dat ook doen. Inwonen, als je nou twee volken hebt, hè, en die volken die staan op gespannen voet met elkaar, en die moeten op één en hetzelfde gebied gaan wonen, geeft dat ook geweldig veel spanning en zorg. Kijk maar naar de Balkan. Wat er daar ook niet aan ellende allemaal is uit voortgekomen. Inwonen. Simeon moet inwonen bij Juda. Oordeel over de zonde van Simeon. En later, dat zeg ik even voor alle volledigheid, later heeft Juda het ook niet meer geaccepteerd. Om het maar gewoon ronduit te zeggen, later heeft Juda, de stam van Juda, ook de stam van Simeon gewoon maar uit hun gebied verdreven. Dus dan zie je wat voor een spanningen dat ook toen heeft opgeleverd. Dus Simeon is uiteindelijk helemaal dakloos geworden, kreeg geen plek in het beloofde land. En toch, vele, vele jaren later, is er uit de stam van Simeon één. En die is toch een geestelijk mens. En hij draagt dezelfde naam als zijn stamvader. Hij heet ook Simeon. En hij heeft een openbaring gekregen van God. Hij zal de Christus des Heren zien voordat hij sterft. En als hij in de tempel van Jeruzalem is en als hij dat twee jonge mensen ziet binnenkomen met een klein kind op de arm, dan weet hij op dat moment ook door de leiding van Gods geest, dit kind is de Christus. En dan mag hij dat ook, dat kind in zijn armen nemen. En dan looft hij God, staat er. En dan zegt hij, dit kind is het licht dat God ons geeft. Tot verlichting van heidenen. Tot verlichting van het volk Israël. Dus dan is er toch nog eentje uit de stam van Simeon. Simeon, die we ook kennen. Lucas spreekt over hem. Die laat die geschiedenis ons weten. Dan is er toch nog een Simeon die de zaligheid beërft en de zaligheid erkent. Zo zie je dat God een wonderlijk God is die ook uit een geslacht van geesteloze fanatici mensen trekt tot de zaligheid. God die mensen uitkiest en trekt tot de zaligheid. Het is allemaal zijn eigen werk. Die zegen over Simeon, die ten diepste een oordeel inhoudt, hebben we gezien, gemeente, die betrekt Jacob ook op zijn andere zoon Levi. En laat me nog in het kort daar een paar opmerkingen over maken. In het kort hoor. Levi heeft zich met Simeon verbonden in het kwaad, want Levi heeft meegedaan met de moord op de mannen van Sichem. En ook Levi treft datzelfde oordeel. Er zal geen gebied voor u gaan komen. En toch is de toekomst voor Levi veel rooskleuriger dan de toekomst is voor Simeon. Als Mozes later 12 stammen van Israël zegent, dan wordt Simeon niet meer genoemd. Dan is Simeon blijkbaar helemaal uit beeld. Maar dan wordt Levi wel genoemd. En dan krijgt de stam van Levi zelfs een hele bijzondere opdracht. Dan mogen ze een bijdrage leveren aan de opbouw van het godsdienstige leven. Dan mogen ze onderwijs geven aan de jonge mensen. Dan mogen ze zorg dragen ook voor zieken en eenzamen onder het volk. Dus ze krijgen eigenlijk een taak binnen de gemeente des Heeren. En dan komt natuurlijk die vraag meteen in ons hart op. Hoe kan het nou twee mensen die dezelfde dingen doen, Simeon en Levi. En Simeon die wordt als het ware weggevaagd en Levi die krijgt nou toch een taak in de gemeente om te doen. Nou gemeente, weet u waar dat nou aan ligt, wat nou het verschil is? Simeon heeft de zonde niet beleden. Hij heeft geen berouw gehad. En Levi en de stam van Levi hebben uiteindelijk de zaken wel beleden. En hoe blijkt dat nou? Kijk, daar staat een gouden kalf. En er springen heel wat Israëlieten omheen. Dit is de God die ons opgevoerd heeft uit Egypteland. Maar aan de kant staan ook een paar mensen. Want die doen niet mee. En dat zijn de mensen van Levi. Die doen niet meer mee. Want de mensen van Levi hebben geestelijk onderwijs gehad door alles heen. De mensen van Levi hebben de schuld, om zo te zeggen, zich toegeëigend. Die hebben zich verootmoedigd over wat er gebeurd is. En die hebben de Heer om vergeving gesmeekt. En ze hebben ook geleerd om hun leven toe te wijden aan de Heer. Om tegen die zonde te strijden. Hè? Om werkelijk de Heer te dienen met hun hele leven. Met alles wat in en aan hun is. Die mannen, die mensen van Levi, die kunnen nu niet meer meedoen met die afgoderij. Omdat de Heer hun hart heeft omgevormd tot dienst aan hem. Die mannen van Levi, ze staan aan de kant als de anderen om het gouden kalf heen springen. En dat is nou de reden waarom die mensen van Levi ook een taak krijgen binnen de dienst van de Heere. En Mozes hen die ook aan hen geeft. Hè. En als we dan zo samenvattend die gang van zaken rond Simeon en Levi overzien vanmorgen. Dan zou je daar heel wat dingen uit kunnen leren natuurlijk. Maar als je probeert om één geestelijke les daaruit te halen. Hè, dan zou je het misschien zo kunnen formuleren vanmorgen. Die Simeon die heeft gezondigd. En hij beleidt het niet. En dan zie je wat er van komt. Dan is zijn plaats onder het volk is weg. Dan is zijn plaats in het beloofde land verkeken. Dan heeft hij niets meer. Hij heeft geen toekomst meer. En als je kijkt naar Levi die heeft gezondigd, die beleidt het wel. En die leert tegen de zonde strijden. Die ontvangt genade. En die laat ook in heel zijn leven blijken dat hij niet meer zonder de Heere kan en niet meer zonder de Heere wil. Hij mag zich toewijden aan hem. En die Levi die krijgt genade dat hij ook dienstbaar mag zijn aan de opbouw en de uitbreiding van het koninkrijk. En al krijgt hij dan geen eigen gebied. Hij krijgt wel steden in Israël. Hij krijgt toch een erfdeel. De Heere zelf is een erfdeel. Hè, en hij wordt begenadigd tot in eeuwigheid toe. Nou, en wat kun je dan eigenlijk leren? Wat is nou de grote geestelijke les uit deze hele geschiedenis van Simeon en Levi? Een mens die als Simeon zondigt en daarin volhardt, heeft geen toekomst. En die heeft ook geen erfdeel in het koninkrijk van God. Maar een mens die zondigt. En die dan op zijn knieën komt en zegt, ach Heere, vergeef mijn overtreden en delg uit mijn ongerechtigheden. Die mag weten dat hij begenadigd wordt. En die mag weten dat hij straks toch ook een plek zal krijgen in dat hemelse Kanaan. Niet verdiend, maar wel uit genade ontvangen. Wat eigenlijk de hoofdboodschap is van deze tekst vanmorgen, gemeente, dat is dit, dat God de hoogmoedige mens weerstaat tot in eeuwigheid toe. Maar de nederigen schenkt hij genade. Om Christus wil. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Die zegen van Jacob richting zijn zonen Simeon en Levi hebben een oordeel bevat. En we hebben er samen bij stilgestaan en we kunnen het begrijpen. De tragedie van Sichem lag ten grondslag aan dat oordeel. Heere, dan kunnen wij vandaag heel wat leren uit zo'n geschiedenis. Maar we hebben het ook tegen elkaar gezegd. De grootste les die erin ligt is toch deze. Dat als wij mensen zondigen en blijven leven zonder u, zullen wij geen deel hebben in het koninkrijk van u. Dan hebben we geen plaats uiteindelijk in het hemels Kanaan, het land van de belofte. Maar als we gezondigd hebben, en wie van ons gaat vrij uit? Als we gezondigd hebben en we belijden met de dichter van Psalm 130, dat we dat hebben gedaan, dan mogen we ook weten dat er vergeving is bij u. Altijd geweest. En als we dan zo ook ons mogen toewijden aan u, strijdend tegen de zonde, ons afhankelijk wetend van uw genade en uw geest, dan zult u uiteindelijk ons ook dat voorrecht geven dat we een plek ontvangen in het land van de belofte, waar voor eeuwig de lofzang klinkt en waar voor altijd de moeite en de zorg, het verdriet en de pijn tot het verleden behoren. Heer in de hemel, wilt u het onderwijs uit deze geschiedenis heiligen aan ons aller hart. We bidden om uw zegen ook over het verdere van deze zondag. En ook als we als gemeente vanmiddag opnieuw samenkomen. Wil met uw geest en woord werkzaam zijn in ons midden. Neem weg wat niet was naar uw wil. En blijf ons aanzien, Heere, in uw genade in Christus alleen. Amen. Wij zingen van Psalm 119 het 15e vers. Na de zegen zingen we samen nog twee coupletten van een vaste burg. Dus een vaste burg is onze God. En het tweede couplet, geen aardse macht begeren wij. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.